Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Het hoger beroep in de klimaatzaak tussen Milieudefensie en Shell is afgelopen week van start gegaan. Op tafel ligt de uitspraak dat Shell zijn CO2-uitstoot voor 2030 met 45% moet verminderen. Hoe zijn de eerste zittingsdagen verlopen en wat zijn de belangrijkste argumenten van beide partijen? Dat bespreek ik uitgebreid met economieverslaggevers Bart van der Weijer en Niels Waarlo. Bart, jij hebt dus een paar dagen in die rechtszaal gezeten. Je bent gewoon een objectief journalist natuurlijk. Maar wat gebeurt er dan met je? Is het dan dat je op momenten denkt, nou, Shell heeft wel hele overtuigende argumenten. En op andere momenten denkt, nee, Milieudefensie heeft toch echt gelijk?
Ja, als ik heel eerlijk ben, wel. Op de dag dat Shell moest betogen, dacht ik, ja, goed verhaal. En de dag daarna mocht Milieudefensie. En toen dacht ik, ja, goed verhaal ook. Dus ik heb in zeker opzicht wel te doen met deze rechters die hier een verstandige uitspraak over moeten doen.
Ja, nou laten we bij Shell beginnen. Ja. Zij hebben dus inderdaad opgelegd gekregen dat ze de CO2-uitstoot met 45% moeten verminderen.
Ja.
Nou, dat valt in twee of drie delen uiteen. Eigenlijk twee belangrijke delen. Hè. De eigen CO2-uitstoot bij productieproces en winning.
Ja.
En de CO2-uitstoot van de mensen die benzine bij Shell kopen, even kort gezegd.
Precies.
Wat zijn hun argumenten om hier tegen te zijn?
Nou, Shell heeft vooral moeite met het laatste deel. Dat deel van die benzine, de kerosine, de aardgas. Dus dat heet scope 3. Mm. Daarvan zegt Shell, ja, dat is niet onze uitstoot. Wij maken het spul, wij verhandelen het spul, we verkopen het spul. Maar pas als de klant het in zijn auto of vliegtuig of cv-ketel verbrandt, dan wordt het CO2 en dat hoort bij de klant.
Ja.
En wat wij wel willen doen, zegt Shell, is onze eigen uitstoot verminderen, namelijk met 50%. En dat is nog meer dan wat de rechter gevraagd heeft. Dus eigenlijk doen we het goed. Dat is heel in het kort het betoog van Shell over die 45%.
Ja, er zit daar wat in. Want je kan zeggen, ja, als het eigendom van de benzine, kerosine of olie verandert, hè, het komt in handen van iemand anders, dan is de verantwoordelijkheid voor de CO2-uitstoot vervolgens ook... Ja. Valt onder die ander.
Nou, dat is wat Shell betoogt. Eigenlijk zeggen ze, wij kunnen onze klanten niet dwingen om... Stel, je hebt een transporteur met een dieseltruck. Die kunnen we niet dwingen om elektrisch te gaan rijden of op groene waterstof. Dat is aan overheden. Overheden moeten beleid maken waardoor mensen andere transportmiddelen gaan kopen of op een andere manier hun huis gaan verwarmen. Dat moet de overheid doen. En dan zorgen wij dat de aanvoer van groene energie erbij komt. Maar nu gaat het andersom.
Want in het verleden hebben wij nog wel eens Ben van Beurden op bezoek gehad. De voorganger van de huidige CEO. En die zei ook, geef ons maar een CO2-tax. Hè, laat de overheid in godsnaam benzinegebruik zwaarder belasten. Want dan kunnen wij, hè, dan is het voor ons rendabel om te schakelen. Vinden ze dat nog steeds?
Ja.
Dat eigenlijk de overheid het moet ontmoedigen?
Ja, nou, zij vinden echt, dat is gewoon iets wat wij als Shell niet kunnen doen. Dat is te groot voor ons. Het hoort ook niet bij ons. Als je het meetelt, krijg je dubbeltellingen. Want die transporteur, die moet straks ook zijn CO2-uitstoot gaan rapporteren. Hij moet dus ook zorgen dat zijn uitstoot omlaag gaat. En daarom is het voor hem scope 1. Hij moet dat zelf omlaag brengen. Dat kunnen wij niet voor hem besluiten.
Als je die verantwoordelijkheid bij ons legt, kan die ander zich er ook achter verschuilen.
Ja. En het tweede ding wat Shell zegt is, hè, waarom worden wij alleen aangepakt? Als wij ernstig moeten verminderen, dan gaat de klant gewoon naar het volgende tankstation. Dan rijdt hij naar Total of naar Exxon. Dus het heeft geen zin, zegt Shell, als wij de uitstoot verlagen.
Behalve als je die uitspraak voor iedereen van toepassing verklaart.
Ja, als je dat zou doen, dan wordt het echt ingewikkeld. Dan zou iedereen met 45% omlaag moeten.
Ja, maar die kans is niet reëel, toch?
Nee, dat gaat niet op korte termijn. Milieudefensie heeft inmiddels wel heel veel andere bedrijven aangeschreven, ook multinationals, gezegd, hè, jullie moeten hetzelfde gaan doen als Shell. En dan kun je op een gegeven moment wel natuurlijk een soort precedentwerking krijgen, dat ook beleggers denken van ja, dat met dat fossiele gaat niet zo lekker. Ik stap uit mijn aandelen olie en dan krijg je een ander vliegwiel.
Maar er moet wel heel wat gebeuren als ExxonMobil op dezelfde manier door de rechter aan banden wordt gelegd.
Ja, het is mooi dat je die noemt, want ExxonMobil is inderdaad wel een van degenen die zegt, wij zijn van de olie en dat blijven we ook zeker de komende decennia nog.
Die trekken zich helemaal nergens wat van aan.
Ja, dat is, ik weet niet of je het juridisch zo helemaal kunt zeggen, maar die zijn redelijk, die doen nog een stuk minder dan Shell in ieder geval.
Goed, nou Bart, inmiddels is de luisteraar ook helemaal, begrijpt Shell helemaal en toen kwam Milieudefensie aan het woord.
Ja.
En welke argumenten brengt die organisatie er tegen in?
Nou ja, Milieudefensie zegt, luister Shell, jouw uitstoot is zo ontzettend groot. Hè, want als we het over die scope 3 hebben, dat deel wat Shell eigenlijk dus liever niet omlaag wil brengen. Die uitstoot is groter dan de 4 grootste staten ter wereld. Die uitstoot is groter dan die van Rusland, van China, van India en de Verenigde Staten. En dan kom jij, Shell. Dus jouw uitstoot is zo groot dat je eigenlijk het effect hebt van een grote staat, van een grote mogendheid. Nou, dat levert verantwoordelijkheden op. Daar moet je iets mee doen. Verwijzen ze naar 2 dingen. Dat is het zogenaamde kelderluikarrest. Heb je misschien eens van gehoord. Dat speelt ook in de eerste zaal. En daar wordt eigenlijk gezegd, jij doet iets waarvan je weet dat het gevaarlijk is. En daarom moet je maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen gevaar lopen. Klimaatverandering weten we al heel lang dat het gevaarlijk is. In 1992 heeft de wereld afgesproken er iets aan te doen. In 2015 in Parijs hebben ze er zelfs een doel aangesteld. Namelijk ook 45% minder in 2030. Dus jij, Shell, als enorm groot bedrijf moet het ook gaan doen.
Maar je weet dat je dus bijdraagt aan iets ernstig. Of dat je een soort misdrijf mogelijk maakt. Want ga nog even, neem ons even mee naar het kelderluikarrest.
Ja. Dat is een heel oud arrest uit de jaren 60. Dat was in Amsterdams café. Had de leverancier van, ik geloof van cola en bier, die had het luik open laten staan in het café. Een bezoeker ging vervolgens naar het toilet, donderde door het luik, raakte zwaar gewond en heeft tot aan de Hoge Raad geprocedeerd om die partij die die spullen leverde verantwoordelijk te stellen. Nou, dat is uiteindelijk gelukt. Want, zegt de Hoge Raad, jij hebt iets gedaan wat je makkelijk had kunnen voorkomen, of waarvan je in ieder geval wist dat het gevaarlijk was, heb je nagelaten en daarom ben je verantwoordelijk.
Ja.
Dat er iemand gewond is
geraakt. Maar is het voor Shell net zo makkelijk om dit te voorkomen? Dus ze moeten toch gewoon, of althans in hun eigen beleving, gewoon geld verdienen, hun aandeelhouders tevreden houden, ja, hun personeel aan het werk houden. Je hoeft dat luik niet open te laten staan om een winstgevend drankenhandel
uit
te baten.
Nee, dat kun je zeggen. Aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen, dit luik van Shell staat al 30 jaar open, eigenlijk al langer. Shell had natuurlijk veel eerder iets moeten doen om te voorkomen dat klimaatverandering zo uit de hand zou lopen als het nu aan het doen is.
Ja, proef hier ook een beetje wat natuurlijk waar we vaak over geschreven hebben, dat overheden steeds minder machtig worden. Hè? Dat de macht van het kapitaal enorm is gegroeid sinds het kapitaal vrijelijk over de wereld kan stromen. Dus eigenlijk zegt Milieudefensie, ja, bedrijven zijn eigenlijk een soort staten geworden en die moet je ook op die manier aanspreken. Want als je dat niet doet, dat de echte staten krijgen het niet meer voor elkaar om deze bedrijven aan banden te leggen.
Ja. Dat klopt. Dat is een van de argumenten van Roger Cox, hun hoofdadvocaat. Die zegt ook, de rechter is letterlijk ons laatste bastion. Wij kunnen niet anders meer dan via de rechter deze uitspraak afdwingen, omdat overheden niet in staat zijn om dit voor elkaar te krijgen.
Ja. En wat interessant is, is dat Milieudefensie er min of meer een eis aan heeft toegevoegd. Hè? Want uitweg voor Shell zou kunnen zijn, nou ja, verkoop het maar. Hè? Want
ja,
om je uitstoot naar beneden te krijgen, ga je gewoon 55% van je bezittingen verkopen. Die uitweg probeert Milieudefensie af te snijden.
Ja, in ieder geval, het is altijd een beetje onduidelijk gebleven bij die vorige uitspraak van 3 jaar geleden. Hè? Wat is nu precies die 45%? Want er staat ook dat Shell zich maximaal moet inspannen om het te doen. En wat Milieudefensie nu aan het Hof heeft gevraagd is om te preciseren wat nu precies die 45% is. En wat Milieudefensie betekent, dat geen extra CO2 meer de lucht in. Toen dat duidelijk werd in de laatste dag van de eerste reeks vorige week, ja, toen was Shell echt in rep en roer, want als ze dit moeten doen, ja, dan kun je bijna zeggen, dan is de kans dat ze er over 10 jaar zijn wel een heel stuk kleiner geworden.
Maar wat stelt Milieudefensie dan precies voor? Want het is net een beetje die bedrijven die zich uit Rusland moesten terugtrekken op een gegeven moment.
Ja, daar lijkt het inderdaad een beetje op. Milieudefensie zegt eigenlijk, je mag geen nieuwe olievelden meer exploreren. Dus wat je hebt, kan je nog opmaken. Dat past dan min of meer binnen je doelstelling. Ik hoop dat ik het goed zeg, maar dat is ongeveer wat ze zeggen. Maar je mag geen nieuwe olievelden meer aanboren. En als je dat doet, als je dus niks nieuws meer erbij doet, nou dan daalt je uitstoot van olie in ieder geval bijna met de 45%. Ja, dan moet je ook nog wel iets gaan doen aan dat gas. Want daar wil Shell dus in groeien de komende jaren. Dus ze willen meer gas gaan verkopen.
Ja, maar wat ik zo ingewikkeld vind, van stel dat in de olieindustrie je hebt bedrijven die winnen, je hebt bedrijven die de raffinage doen en je hebt bedrijven die het verkopen via de pomp. Nou, Shell doet eigenlijk alles.
Ja.
En dan zeg je volgens je moet minder doen. Maar betekent dat je dan al die dingen tegelijk minder moet doen? Of richt Milieudefensie zich toch op de winning? Van,
nou
als
ja,
er gewoon minder gewonnen wordt, dan Ja, dan kan het uiteindelijk ook niet verkocht worden.
Hier ligt het juridisch ook weer heel precies. Want de vorige rechter heeft gezegd, je moet zoveel reduceren, maar je mag zelf weten hoe je dat doet. En dat is eigenlijk wat Milieudefensie ook zegt. Die zegt gewoon, nou, je uitstoot moet gewoon met 45% omlaag, netto. Hoe je dat doet, mag je helemaal zelf weten. Dus of je helemaal uit gas stapt, mag je zelf weten. Of je stopt met kerosine, mag je ook zelf. Jij mag het helemaal zelf weten, want jullie zitten op de stoel van het achter het roer van het bedrijf. Dus wij zeggen alleen maar, het moet met 45% omlaag.
Maar goed, dan zegt Shell, dan verkopen we gewoon alles aan ExxonMobil.
Ja, en daarvan zegt dus nu Milieudefensie, die wil dus van het Hof horen, mag dat? Want dan krijg je een soort boekhoudkundige verschuiving. Hè? De CO2 die nu door Shell wordt uitgestoten, wordt dan door Exxon uitgestoten.
Maar dan zijn ze dus ook nog verantwoordelijk voor de uitstoot van Exxon, blijven
Nou ja,
ze.
Dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen, dan mag je het niet verkopen aan Exxon. Dus dan moet je dus je bezittingen afschrijven.
Maar dan moet je gewoon die putten dichtgooien, net als in Groningen.
Dat mag Shell dus zelf weten hoe ze dat doet. Of stoppen met de handel in LNG, of kies maar.
Ja.
Dat mogen jullie dan weten.
Maar wat kan Shell doen? Stel dat de Milieudefensie zijn zin krijgt. Wat gebeurt er dan?
Nou ja, dan zou je denk ik wel, dan zou Shell echt gewoon, zou ze al die nieuwe velden die nu wel in de planning staan, niet kunnen gaan exploreren. En de groei in LNG, dat is vloeibaar aardgas waar ze nu veel op inzetten, ja, dat kan dan ook niet. Shell kan bijvoorbeeld niet minder in kolen gaan doen, want ze doen al niet in kolen.
Maar dan gaat die beurskoers dus heel hard omlaag, denk ik.
Dan gaat de beurskoers enorm omlaag.
Moeten ze mensen ontslaan?
Dat zal ook zeker gebeuren. Dus het heeft op korte termijn heeft het ook echt wel grote gevolgen voor dit bedrijf. Maar, zegt Milieudefensie, op lange termijn heeft het enorme gevolgen voor iedereen. Ook voor mensen die niet ervoor kiezen om CO2 in deze mate te verbranden. Dus als je nu niks doet, gaan we over kantelpunten heen. Waarschijnlijk is de kans steeds groter dat we over kantelpunten heen gaan. En daardoor het klimaat steeds sneller verandert, dat het niet meer te stoppen is. Ja, dan zijn we met z'n allen, zitten we in het zinkende schip.
Ja. Nou goed, wij hoeven de wereldproblemen niet op te lossen, maar is het niet veel beter om de overheid gewoon aan te klagen en te zeggen dat ze alle belasting op CO2-uitstoot gewoon drastisch verhogen?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk in de Urgenda-zaak, dat is de zaak die hiervoor speelde, is natuurlijk de Nederlandse staat aangeklaagd dat ze niet genoeg deed om de CO2-uitstoot te verminderen. Nou, daar heeft de Hoge Raad uiteindelijk ook van gezegd, ja, dat moet je dus wel doen. Dus dat heeft de Nederlandse overheid uiteindelijk gedaan. Brussel doet ook natuurlijk wel heel veel. Dus binnen de Europese Unie gaat het ook goed. Maar er zijn natuurlijk nog ontzettend veel landen waar heel weinig gebeurt aan de energietransitie. En Shell zit in 70 landen. En die zitten dus in heel veel landen waar overheden of niet bij machten zijn of niet geïnteresseerd zijn.
Ja, dus het is ook een manier van Milieudefensie om eigenlijk een soort schaalgrootte te creëren. Om te zorgen dat de belangrijkste maatregelen niet tot Europa beperkt blijven.
Ja, omdat Shell dus zo'n ontzettend groot bedrijf is, hebben ze Shell als eerst op de korrel genomen.
Ja. Maar het nadeel is dus dat als Shell heel erg zijn best doet, dat het gat waarschijnlijk heel snel, hun positie waarschijnlijk heel snel wordt ingenomen door andere oliebedrijven.
Ja, en ook daar is natuurlijk weer strijd over, want hoe snel kun je, Shell is de grootste handelaar in vloeibaar gas ter wereld. Als Shell daarmee stopt, heb je natuurlijk al die aanvoerlijnen, heb je niet zomaar ineens vervangen.
Ja.
Overgenomen. Dus zeggen sommige wetenschappers, ja, dat zal toch tot hogere prijzen leiden en dat zal tot een reductie van de uitstoot gaan leiden, gewoon omdat mensen minder gas gaan gebruiken.
Ja, maar komt de leveringszekerheid, het is een woord dat we helemaal terug is, ook in gevaar als Shell dit moet gaan doen?
Ja, dat wordt dus door Shell wel gezegd en door de tweede partij die er was, Milieu en Mens, ook. Die zeggen, ja, er zijn drie dingen waar je naar moet kijken. Leveringszekerheid, klimaatverandering en betaalbaarheid.
Ja.
En Milieudefensie kijkt alleen maar naar het klimaat en niet naar die twee andere belangrijke factoren.
Ja, want eigenlijk zegt ze, als Milieudefensie in de zin krijgt, krijgen we niet alleen heel dure energie, maar ook tekorten. Oké. Goed, er heeft zich ook een heel wonderlijke stichting aangesloten in deze rechtszaak, Milieu en Mens. Ik had er tot voor kort eigenlijk nooit van gehoord. Niels Waarlo, jij hebt je in deze stichting verdiept. Waar komen ze vandaan?
Ja, het is niet zo gek dat je er nooit van hebt gehoord, want ze zijn speciaal opgericht voor deze zaak. Dus ze bestaan pas sinds 2022. En ze zijn er inderdaad om voor dat belang op te komen, zeggen ze. Zij zijn daar voor de burgers die zich zorgen maken over de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van hun energie. Het welvaartsniveau van Nederland. Want ze denken dat dat inderdaad op de tocht zou kunnen komen te staan als Shell verliest van Milieudefensie. Dus ze zeggen ook, we zijn niet zozeer fan van Shell, maar we zijn vooral tegen deze zaak van Milieudefensie. Ze vinden ook dat de rechter niet op de stoel van de wetgever moet gaan zitten.
Oké, ze vinden dus heel veel dingen tegelijkertijd. Maar ze proberen op te treden namens al die Nederlanders die bang zijn dat hun energierekening omhoog gaat door de energietransitie.
Dus hun argument is, Milieudefensie zegt wij komen op voor het algemeen belang. Nou, is niet zo, kijk maar, er zijn ook burgers die zich zorgen maken over de leveringszekerheid en dat soort dat
maar
soort
waarom zaken. Ze kunnen dan ook zich boos maken over die dure warmtenetten of windmolens? Waarom hebben ze deze zaak uitgekozen om zich in te profileren?
Ik denk dat ze dat ook zouden kunnen doen. Ze hebben dit gekozen. Het is natuurlijk een heel ontzettend mooi podium. Je hebt enorme aandacht, nationaal en internationaal.
Maar zijn het nou mensen die ontkennen dat er sprake is van de opwarming van de aarde? Of vinden ze dat we er te zwaar aan tillen? Denken ze, dat overleven we wel. De prijs die we moeten betalen is veel te hoog als je Parijs na wil komen.
Dat is dus interessant. Zij zeggen inderdaad, dat doen ze ook. Ze komen op voor die burgers. Als je gaat kijken naar wie het zijn. Ik heb vorige week met die voorzitter gesproken, Gert Reedijk. Hij zegt ook gewoon heel duidelijk dat hij heel grote twijfels heeft over de ernst van klimaatverandering, over de rol van de mens daarin. En dat inderdaad een drijfveer is om dit te doen.
Dat is dan wel raar. Want Shell betwijfelt niet de opwarming van de aarde. Sterker nog, ze schrijven al sinds de jaren 80 rapporten dat dit eraan komt. Dus ze zijn ervan doordrongen. Zij zeggen alleen de verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats op een andere plek. Waarom wil Shell deze club erbij hebben dan?
Nou, wat je dus moet weten is, precies dit is interessant aan de ontstaansgeschiedenis van deze club. Gert Reedijk, de voorzitter, heeft mij verteld. Hij zit eigenlijk nog bij een andere stichting, Stichting Luister. Die is er om geluiden die niet in de mainstream media, zoals ze dat noemen, aan bod komen te vertegenwoordigen. Denk aan discussie over de Nexit of inderdaad skepsis over klimaatverandering. Zij zijn benaderd door Clintel. Dat is weer een andere stichting. Die zijn vrij uitgesproken klimaatskeptisch. Die zijn bezig met studies die dan zouden bewijzen dat het allemaal meevalt en dat soort zaken. Kunnen wij niet die een vuist maken, zoals ze dat noemden, tegen deze klimaatzaak? Toen zou er een beetje een meningsverschil zijn ontstaan over hoe kunnen we dat nou doen? Dus Clintel wilde, die heeft ook gevraagd om om mee te doen. En zij wilde echt discussie gaan voeren over hoe erg is dit nou, die klimaatverandering. Daarvan heeft de rechter gezegd, hallo, dat is helemaal niet wat hier bediscussieerd wordt. Shell en Milieudefensie zijn het over één ding eens. En dat is dat klimaatverandering een groot probleem is. En dat daar CO2 voor gereduceerd moet worden. Ja. Toen heeft dus die andere club, die dus Milieu en Mens hebben opgericht. Mm-hmm. Hij vertelde mij van, ik geloofde al dat dat zou gebeuren. Hij zegt, dit is een mate van propaganda waar wij niet van kunnen winnen. Dus daarom hebben ze het over deze boeg gegooid.
Oké, maar uiteindelijk beslist de rechter of ze mee mogen doen.
Zeker, de rechter heeft gezegd, dit perspectief mag ook gehoord worden. Ja. En dat zegt Shell ook. Dus Shell heeft gezegd, Clintel, daar nemen wij afstand van. Dat noemen ze anti-wetenschappelijk. Mm-hmm. En ze zeggen neutraal te staan tegenover Milieu en Mens. Omdat die niet zozeer de klimaatverandering ter discussie willen stellen, maar de manier waarop de rechter hier beslissingen zou kunnen nemen.
Oké. Bart, welke rol speelden ze in de rechtszaak, deze stichting? Was dat een serieuze rol? Brachten ze argumenten in die Shell niet zelf in kon brengen?
Nou ja, ze hameren dus inderdaad meer op de zaken waar Niels op ook, daar heeft Shell trouwens ook wel aandacht aan besteed hoor. Maar zij kunnen iets meer zeggen van wij zijn een partij die niet gehoord worden, terwijl het ons wel aangaat. En zij vinden dus te veel, dat zei je advocaat ook, dat Milieudefensie, als ze het bij de politiek niet gedaan krijgen, dat ze nu als een klein kind staat te stampvoeten voor de rechter. Het zijn even mijn woorden, maar dat was ongeveer hoe hij het in de rechtszaak zei. Zij kregen natuurlijk ook maar een klein deel van de spreektijd om hun betoog te doen. Ze hebben wel een iets andere invalshoek dan Shell heeft. En ik kan me voorstellen dat Shell het prettig vindt dat geluid ook wordt in de rechtszaal wordt uitgesproken.
Okay. Wat verwacht je? Wanneer wordt er eigenlijk uitspraak gedaan?
Dat wordt na de zomer, heet dat dan formeel. Het zal ergens in oktober zijn, maar misschien nog wel later. Dat hangt er vanaf hoe die uitspraak over of die 45% nou echt afgeschreven moet worden of doorverkocht mag worden. Dat kwam eigenlijk pas op het laatste moment werd dat ingebracht. Dus het zou kunnen zijn of dat de rechters zeggen, maar dit is een appeltje-eitje. Nee, dat gaan we niet doen. Of misschien is dit zo ingewikkeld dat ze hier weer veel meer energie in moeten steken. Dus het gaat sowieso maanden duren voordat er een uitspraak komt. Ja, en wat die uitspraak zal zijn. Ik heb vooraf een aantal mensen gesproken onder wie een hoogleraar die bij de vorige zaak zei, die een hoogleraar klimaatrecht, die zei, als je het me 5 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd, geen schijn van kans voor Milieudefensie. En nu denk ik meer en meer van, nou ja, ze hebben misschien toch wel echt een zaak.
Ja, maar stel dat de rechter toch in het voordeel van Shell oordeelt.
Ja.
Dat is dan wel een dramatische tegenslag. Want dat is dan eigenlijk de eerste keer dat je weer een soort kentering ziet.
Ja, en dan hangt het ook weer vanaf wat voor een uitspraak het wordt. Hè? Want het zal misschien ook wel een nuance liggen. Dat de rechter zegt, ja, je moet wel hier meer aan gaan doen. En dat mag je een beetje laten liggen. Of het kan ook ergens wat meer in het midden uitkomen. Stel dat het Hof zegt, Milieudefensie, maar wat jullie willen en wat de vorige rechter heeft gezegd, dat kan echt niet. Dat zal een grote tegenslag zijn voor Milieudefensie, die namelijk ook nu ING op dezelfde manier voor de rechter sleept.
Ja, want los van de juridische argumenten die uitgewisseld worden, er staat hier natuurlijk iets heel groots op het spel. Hè? Wie is verantwoordelijk voor de klimaatverandering?
Ja.
Je hebt natuurlijk de school die zegt, nou, het is vooral de overheid. Je hebt, zeker bij Extinction Rebellion wordt er zeer naar de bedrijven gewezen.
Ja.
Ook discussie over fossiele subsidies, maar daar wordt Shell toch als het grote kwaad gezien. En er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, nee, we zijn allemaal verantwoordelijk. Zolang wij naar Bali blijven vliegen, moeten we niet raar opkijken dat er bedrijven zijn die ons kerosine verkopen. Dus uiteindelijk moet die rechter ook beslissen, bijna de filosofische vraag beantwoorden, wie draagt hier de zwaarste verantwoordelijkheid in dit dossier?
Ja. Ja.
Maar dat lijkt me ook ongelooflijk moeilijk. Dus een beetje rechter zal dan ergens in het midden van die driehoek uit willen komen.
Ik zou echt niet weten wat de rechter gaat doen. Maar het zijn wel meerdere Gordiaanse knopen die doorgaan.
Ja, want als je zegt van nou ja, inderdaad de overheid is verantwoordelijk. Dan is het van ja, overheid voer dan maar die CO2-belasting in. Of pak die bedrijven maar aan.
Maar de overheid is hier geen speler in. Hè? Dus dat zou het Hof niet kunnen zeggen. Dus dan zou je een nieuwe zaak bijna moeten beginnen. Het Hof buigt zich echt alleen over de zaak tussen Milieudefensie en Shell.
Maar er zijn dus 3 spelers. Kun je ook nog eens een keer een zaak tegen de burger beginnen? Van dat iedereen een verantwoordelijk een soort, ik weet niet precies.
Nou, hier schiet mijn juridische kennis schromelijk tekort. Maar ik denk niet
15 miljoen Nederlandse burgers.
Ik denk niet dat je 15 miljoen.
Bijna 17 miljoen.
Het wordt een hele grote rechtszaal. Maar ik denk niet dat je burgers daarvoor kan aansprakelijk
zijn. Dat je gewoon zegt CO2-budgetten eist of zo. Dat je,
ja, dat plan
dat
is
iedereen
ook
nog maar 1 keer per jaar mag vliegen.
Ja, maar daar ga je er al dik overheen. Zelfs als je geen auto rijdt, vegetarisch eet en dan nog stoot je geloof ik 4 ton CO2 per jaar uit, zei Greta Thunberg ooit tegen me. Want het komt omdat er zoveel systemen in deze samenleving zitten die energie gebruiken. Je moet bijvoorbeeld belasting betalen. Nou, ga je een hele andere kant op.
Oh, ja. Dus dat is wel heel veel uitstoot zonder dat je er erg in hebt of zonder dat je ervoor gekozen hebt.
Ja. Dus okay. Het is een interessante.
Ja, het blijft een fascinerende discussie. We gaan de uitkomst rustig afwachten. En als die er is, dan gaan we gewoon uitgebreid doorpraten. Mag ik jullie allebei danken, Niels en Bart.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.